Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Nienke de Jong, heb jij wel eens in zo'n supersnelle roeiboot gezeten?
Nou, nee, maar ik heb dus bij roeien altijd het idee, als ik het zie, denk ik, ik had daar kunnen zijn. Als ik nou op mijn 18e ook was gaan roeien bij Orca in Utrecht of zo, toen ik ging studeren, en ik had een beetje mijn best gedaan, dan had ik ook in zo'n boot kunnen zitten. Dan had ik misschien ook zo'n goede roeier kunnen worden. Omdat je roeien altijd op later moment nog kunt starten. Je hoeft niet op je 7e met turnen te beginnen of zo. Je kunt met roeien gewoon op je 18e beginnen.
En is er reden om aan te nemen dat jij dit goed zou kunnen?
Nee, want wij hebben thuis een wetenschappelijk experiment.
Ik wil er niet aan twijfelen, hoor, maar
thuis een wetenschappelijk experiment gedaan. Ik heb 3 broers. En we hebben er eentje die heeft bij ons alle discipline en alle doorzettingsvermogen van alle de jongen gekregen. Dat is Heite. Heite ging wel roeien. Dus we hebben gekeken van, oké, als kijken of Heite het kan. Nou, die heeft 1 jaar wedstrijd geroeid in een zware 8. Mm-hmm. Heeft op het nippertje nog een keer blik getrokken, zoals het dan heet. Dan moet je een keer een wedstrijd winnen, hè?
Blik trekken.
Hij heeft 1 jaar lang zijn hele leven daaraan gespendeerd. En toen is hij ermee gestopt. En toen is hij voorzitter geworden van de roeivereniging. Nou, toen dachten wij, de overige de jongs, als Heite het niet kan, hoeven wij het niet te proberen. Want wij hebben niet de discipline en doorzettingsvermogen. Wij worden ook wel gewoon voorzitter van dingen. Dat is meer iets voor de jongen dan professioneel roeien.
Meer van de notulen dan van de riemen.
Zeker.
Mooi.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. Hij staat.
Zie van Hassel, los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Ja, Willem, nog 317 dagen tot Parijs. Wat gaan we doen?
Nou ja, het komend jaar bereiden we ons samen met jou voor op de Spelen in Parijs. En daar gaan we de leukste Spelen ooit van maken.
Ja, en dat gaan we dus een beetje doen, lieve luisteraar, door de geschiedenis in te duiken, om daar de beste verhalen uit te halen. En met die geschiedenis ook eigenlijk het heden te duiden. We gaan samen heel veel sport kijken.
Heel veel sport kijken.
En we gaan je allemaal nieuwe dingen leren over alle onderdelen op die de Olympische Spelen. Want ja, weet jij waar je nu naar moet kijken als je naar het schermen kijkt?
Nee, ik niet.
Nee, ik ook niet.
Dus we gaan onszelf ook heel veel leren.
Zeker.
Beetje ultieme voorpret nu. En straks in Parijs een ideaal bankzitschema. En we zorgen dat je geen enkel bijzonder sportmoment tot die tijd mist.
Wat we dan in deze aflevering gaan doen, we gaan het hebben over roeien. Vind ik heel erg leuk. Mm-hmm. Heel veel zin in. En dat doen we omdat we het afgelopen week natuurlijk het WK hadden. WK roeien. Extreem succesvol voor de Nederlanders. En in bepaalde boten zagen we ineens weer de namen Rinks en Florijn opduiken. Ja. Nou, dat deed bij ons natuurlijk alle alarmbellen afgaan. En wij zaten meteen in onze mentale tijdmachine terug naar Seoul 88 en Atlanta 96.
Holland 8.
Precies. Nico Rinks en Ronald Florijn. Nou, hun kinderen zijn nu hartstikke succesvol. Dus we gaan het eigenlijk hebben over hun verleden en het heden van hun kinderen.
De Rinks en Florijn dynastie.
Zeker.
Ja, mooi. En in het Chef de Mission Museum op Instagram hadden we het vorige keer over Flojo, Florence Griffith Joyner. Dit keer wil ik het hebben over een 9-voudig Olympisch kampioen uit Finland.
Zo.
En ter voorbereiding sprak ik even met een Finse connectie uit Amsterdam. Een beetje millennial, mode-industrie. Eigenlijk weinig connectie met sport. Dus ik dacht, nou, een 9-voudig Olympisch kampioen uit Finland die, mind you, uit in zijn hoogtijdagen in de jaren 20 van de vorige eeuw beleefde. Mm-hmm. Ik zou ze die nog kennen. Ze zei, of course I know him. You would be banned from Finland if you don't know about him.
Fantastisch.
Goed, hè?
Ja.
Ja. Hey, heb je nog meer sport gekeken dit weekend?
Nou, ik zat dus de NOS te kijken. En mijn dochter was nog wakker, 's avonds. Ik zei, toen het afscheid van Annemiek van Vleuten bij het wielrennen kwam, zei ik, kom even bij me op de bank zitten. Ik wil gewoon dat je dit even bekijkt. En dat zeg ik echt niet vaak. Ze moeten meestal kijken ze zo een beetje zijdelings mee.
Ja.
Ik zei, dit moet je even zien. En toen hebben we even de hele carrière van Annemiek van Vleuten nog even met z'n tweeën integraal doorgenomen. En ik vond het heerlijk.
Ja, top, hè?
Ja, wat een afscheid was het, hè?
Ja, en wat ik zo leuk vond is dat ze dat ze er zelf ook zo van genoot. Dus dat zag je wel bij de laatste races ook sowieso wel, vond ik. Dat ze ook bij de wereldkampioenschappen, dat ze gewoon achter het peloton ging rijden en zich uitgebreid liet toejuichen door al het publiek. Maar ook hier weer een soort van... het lijkt me ook heel belangrijk en heel fijn als soort overgangsmoment dat je ook met een goed gevoel en ontspannen afscheid neemt van zo'n sport. Ze was eigenlijk blij dat ze niet meer voor de overwinning mee ging doen.
Nee, al baalde ze daar nog wel eventjes van, hè? Zei ze tegen NOS, van dat ze de slag had gemist. Daar baalde ze even van.
Ja.
Totdat ze bedacht van, ja maar...
Maakt het ook allemaal uit.
Ah ja, joh.
Ja, nou mijn... dit is grappig, want Van Vleuten had natuurlijk eigenlijk haar doorbraak ook op de Olympische Spelen. Was wel een pijnlijke. Rio 2016, weet je het nog?
Ik weet het nog zo goed.
Gewonnen positie, afdaling, over de kop, weggoud.
En dat ze daar ook zo lag en je wist niet hoe het met haar ging. En dat wisten we ook heel lang niet. In mijn geheugen duurde het echt wel uren voordat we door hadden.
Ja.
Van der Breggen won toen nog goud.
Ja.
En die kwam ook over de finish met een beetje zo'n vertwijfelde blik van ja...
Moet ik nou blij zijn?
Precies. Ja. Of is er iemand dood? Want zo leek het.
Ja, nee zeker. En ze bleek niet dood. Verre van zelfs.
Precies.
En het was voor haar destijds het moment om tegen haar coach Louis Delahaye te zeggen... ik wil nu echt goed worden. Mm-hmm. Wat moeten we daarvoor doen? Nou, en haar erelijst sinds 2016 is echt magistraal. Ja, ze heeft echt, vrij letterlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Behalve de Ronde van Maden.
Ze smet op haar blazoen.
En natuurlijk alsnog revanche gepakt in 2021 in Tokio.
Ja.
Eerste alsnog een misser.
Oh man, ja.
Toen ze dacht dat ze gewonnen had, maar dat ze tweede bleek te zijn. Mm-hmm. Maar een paar dagen later, meen ik, in de tijdrit pakte ze alsnog goud.
Ja, fantastisch.
En daarmee werd de Olympische Spelen toch iets positiefs voor. In plaats van alleen maar een aaneenschakeling van negatieve momenten.
Ja.
Maar ja... legende die afscheid neemt.
Ik ga er wel missen. Ik ben dol op haar aanvalsmentaliteit en haar doorzettingsvermogen. En ik vind het ook een heel prettig mens. Dus het is haar gegund, haar afscheid. Ze heeft lang genoeg meegedaan.
Ja.
Ik ga er wel missen.
Ja, ik ook. Ik ook. Waar we het ook even over moeten hebben. De Diamond League afgelopen vrijdag. Zag jij Femke Bol wederom schitteren?
Mm-hmm.
Was goed, hè?
Was weer goed. Geef weer hoop voor Parijs.
Ja.
Echt heel fijn.
Ja, ik zag dat ze nog één Diamond League gaat lopen volgende week. Daarna wens ik er een lange en een goede vakantie. Ik wou nog even één ding memoreren. Niels Laros, hadden we het vorige keer niet over gehad. Mm-hmm. Maar je liep in het zog van Jacob Ingebrigtsen. Liep je een incourante afstand. Soms doen ze dat. Lopen ze in één keer dus nu de 2000 meter. Wat niet echt een normaal nummer is.
Nee.
Maar was heel vet. Want Ingebrigtsen wilde dus het wereldrecord de 2000 meter aanvallen. Dat lukte. Maar Niels Laros, onze 800 meter loper, liep ook mee in die race. 2000 meter. Versloeg, werd geloof ik vijfde in die race. En dit was wederom een teken. Deze jongen komt er zo hard aan richting Parijs.
Vet.
Ja, en wat leuk is, hij zat bij dezelfde atletiekvereniging als ik.
Nou ja.
Scorpio in Oosterhout.
Dat kan toch niet anders. Ik ga trouwens het hele begrip incourante afstand ga ik ook gewoon gebruiken voor mijn eigen hardlooprondjes. Dat ik zeg, ja, ik zou 8, maar het werd 6,5.
Ja.
Dat is incourante afstand.
Ik had gewoon zin in een incourante afstand. Ja. Ja, precies. Maar ja, het hoogtepunt was het roeien natuurlijk. Hoe vet was dat, die twee dagen?
Echt niet normaal. Nee, Nederland behaalde dit weekend 6 wereldtitels en 3 zilveren medailles op het WK roeien in Belgrado. Goud voor Caroline Florijn, waar we het zo nog over gaan hebben. Ping. In de vrouwenskif. Ping. In de skif zilver voor Simon van Dorp. En Corné de Koning, Paralympisch skif, ook goud.
Ja, mag ik even één ding daarover zeggen?
Nou?
Hoe leuk is het als het gewoon de Paralympische sport en de gewone sport, reguliere sport, door elkaar lopen?
Echt, hè?
Ja, want normaal gesproken moet ik me echt altijd toezetten om dan ook nog een keer een dag later de Paralympische onderdelen te gaan doen. Terwijl ik vond het echt superleuk om te kijken ook.
Precies.
Ja.
Ja, en het was dus ook een soort van onopgemerkt of zo. Want ik zat met een half oog al te kijken en toen dacht ik, oh vrek, het zijn de Paralympiërs die nu bezig zijn. Dat is toch veel beter inderdaad dan ergens weggemoffeld in een hoekje van het uitzendschema. Ik wil het gewoon allemaal tegelijk.
Het was ook heel logisch, want dit is het onderdeel voor hele zware mannen en dit is het onderdeel voor mensen zonder benen.
Ja.
Ja, nou prima.
Precies.
Ieder zijn eigen categorie.
Ze hebben allemaal wel wat. Ja. Oké, door met die medaillespiegel. In de 2, dus Stef Broenink en Melvin Twellaar in de dubbel 2 goud. En Veronique Meester en Imke Klevering in de 2 zonder goud. Nou, in de 4e.
Die zonder, dat betekent zonder stuurman, toch?
2 zonder, ja, 2 zonder stuurman, dat klopt. Ik ga zo nog uitleggen welke onderdelen we allemaal hebben. De 4en, de dubbel 4, ook goud bij de mannen. En zilver, de dubbel 4 van de vrouwen. Dan had je ook nog de 4 zonder... Dat zijn Bente Boonstra, Tinka Offerijns, Hermijntje Drent en Marloes Oldenburg. De vier zonden dus goud. En dat is een bijzonder verhaal. Het werd ook al veel gememoreerd. Als je het hebt gekeken, heb je het gehoord. Marloes Oldenburg, die vorig jaar nog haar nek brak bij een mountainbike-ongeluk. Mm. En dus het afgelopen jaar ook vooral heeft gerevalideerd. Omdat ze niet eens meer zonder pijn haar tanden kon poetsen. Die nu dus gewoon goud op het WK haalt. Dat is wel echt ongelooflijk.
Ja.
En de Holland 8, zilver. De mannen Holland 8 hebben het dan over.
En kwamen heel dicht bij goud nog.
Heel dicht bij goud. Die baalden als een stekker.
Ja, dat is altijd een goede motivatie, is mijn ervaring.
Exact.
We zitten natuurlijk een jaar voor Parijs, bijna. Dus dat geeft wel echt heel veel hoop voor een grote medailleoogst daar, toch?
Zeker, zeker. En twee bekende namen dus in het deelnemersveld.
Ja, maar daar gaan we meerdere malen ook.
Precies, daar gaan we het zo over hebben.
Nienke, voor de mensen die niet elke week langs de Bosman staan. Wat moeten we weten om roeien te kunnen begrijpen?
Hey, je hebt heel veel verschillende roeiklassen. En die moet je wel een beetje uit elkaar kunnen houden. Is wel handig. Je hebt allereerst roeien met twee spanen in je hand. Dat heet de boordklasse. Je hebt roeiers met één spaan in hun hand. Dat heet de skulklasse. Je hebt boten met stuur of zonder stuur. Dus dat is dan de vier zonder. Of gewoon de vier. En als de vier is met een stuurman. En zonder is dan zonder stuurman.
Ja.
En dan heb je nog zware of lichte boten. Voor lichte heren geldt dat ze onder de 72,5 kilo moeten wegen. En het bootgemiddelde mag maar 70 kilo zijn. Dus dat zijn echt lichte mannen.
Ja, maar wel knijtersterk.
Knijtersterk. Lichte dames moeten lichter dan 59 kilo wegen. Met een bootgemiddelde van 57 kilo. Dat zijn echt lichte kleine vrouwen.
Ja.
En voor de zwaardere boten, daar zit geen maximum gewicht aan. Dus dat zou helemaal mijn klasse zijn. Dus dat is licht en zwaar. De geschiedenis van de roeisport in Nederland is eigenlijk tot 1988 best wel een magere geschiedenis. We hebben in 1968 heeft in Mexico op de Olympische Spelen Jan Wienese goud gehaald in de skif. Ik dacht dus heel lang dat het Jan Wienese was, maar ik weet het is nu Jan Wienese. Dan had je nog een zilver in de dubbel 2, ook in Mexico. Voor Harry Droog en Leendert van Dis. Wie kent ze nog? Helemaal niemand meer. Daarna dus 20 jaar lang helemaal niks. Echt krekels. Seoul 1988 komt dan. En dan winnen Nico Rings en Ronald Florijn goud in de dubbel 2. Wat helemaal niet verwacht was. Dat moet ik erbij zeggen. Dit waren toen nog twee jonge jongens. Ze hadden allebei Olympische tickets voor andere onderdelen. Ronald Florijn in de dubbel 4. Nico Rings als skiffeur. Nico Rings, een jongen uit Zwolle. Ronald Florijn, een echte Leidenaar.
Mm-hmm.
Komen elkaar tegen op de roeibaan en in het internationale roeiveld. Die wisten dus van elkaars Olympische tickets. Maar die zeiden tegen elkaar, wij moeten de krachten bundelen om kans te maken op een medaille. Wij moeten met z'n tweeën in een boot gaan zitten. En de concurrentie was moordend. Want het ijzeren gordijn stond nog. En in die Oostbloklanden zaten zoveel sterke roeiers. En ze hebben zelf gezegd, er was zoveel doping bij. Daar viel bijna niet tegen op te roeien. Nico Rings en Ronald Florijn hebben op dat moment allebei hun studies gepauzeerd. Ze zijn twee keer per dag gaan roeien op de Bosbaan in Amsterdam. Ze roeiden op een gegeven moment zo'n beetje 250 kilometer per week.
Wow. Oké, dat is aardig wat keertjes heen en weer op de Bosbaan. Die hier in Amsterdam, waar ze allemaal trainen, ja, die is natuurlijk niet zo heel lang.
Ja, precies, want een wedstrijd is dus gewoon 2 kilometer.
Ja.
Nou, 250 kilometer per week. Ze hebben zelf later ook gezegd, dat was echt op het randje van wat wij fysiek eigenlijk aankonden.
Ja.
Eigenlijk niet te doen. Maar ze wisten van, we moeten er fysiek alles aan gedaan hebben om echt een schijn van kans te maken. Nou, in de Sports Illustrated in Amerika werden ze wel aangemerkt als kanshebbers. Maar in Nederland werd dat ook helemaal niet opgepikt. Hun coach had het zelfs niet eens door. Want tijdens de finale, toen ze de finale hadden gehaald van de dubbel 2, zat hij in een radiostudio commentaar te geven. Hij liep niet eens langs de baan. Hij had helemaal niet gedacht dat ze überhaupt zouden kunnen winnen.
Lekker coach.
Want ze waren ook in de jaren daarvoor gewoon altijd al blij dat ze de finale haalden. En bij die Olympische finale lagen ze ook na de eerste 500 meter lagen ze vijfde van de zes.
Mm-hmm.
Dus toen leek het helemaal niet op dat het ze ging lukken.
Yeah.
Hun winst is in 88 eigenlijk geweest dat zij heel constant hebben geroeid. Dus ze waren constant even snel, terwijl andere boten op het laatst gewoon inzakten. En zo hebben ze dus Olympisch goud gewonnen. Nou ja, en toen openden de deuren voor Rings en Florijn, want dit was zoiets unieks. Dan kregen ze ineens alle aandacht en alle mogelijkheden. Ze hebben allebei in 92 ook meegedaan aan de Olympische Spelen in Barcelona. Nico Rings met Henk-Jan Zwolle, die dan weer niet uit Zwolle komt, maar uit Enschede. Ja. haalde brons in de dubbel 2. En Ronald Florijn werd vijfde in de dubbel 4. Maar Barcelona 92 was dus niet zo succesvol voor die roeiers. Want die hele bronzen medaille van Nico Rinks en Henk-Jan Zwolle was ook de enige die ze daar gehaald hebben. Toen dachten ze, dit moet anders. Toen hebben ze een vriendenploeg bij elkaar geroepen om een nieuwe Holland 8 te gaan formeren.
Koningsnummer van het roeien.
Koningsnummer van het roeien. Jarenlang gedomineerd door de Duitsers en de Amerikanen. Maar ze dachten, we hebben echt wel een goede lichting roeiers. Wij kunnen dit samen ook wel gaan doen.
Mm-hmm.
En Rinks en Florijn waren echt wel de aanjagers. Ze hebben echt een soort vriendenploeg om zich heen geformeerd. De Roeibond zag daar in het beginsel niet heel veel heil in. Het werd ook in de wandelgangen werd het een soort aftrainproject genoemd. Noemden ze de boot de Henry Dunant.
Dat is toch die waar het Rode Kruis de excursies op organiseert.
Precies, waar oude mensen zeg maar met hun rollator.
Ja, een soort zonnebloem.
Het hadden ook de zonnebloem kunnen noemen, ja. Dus dat hadden die roeiers ook wel door. En die dachten, ja, dan doen we het zelf wel. Ze hebben voor 50.000 gulden zelf een 8 gekocht. Een boot, hebben ze hun eigen geld ingelegd.
Ja.
Die gedoopt werd door Ruud Lubbers. Herkent u deze nog? En uiteindelijk gingen ze best wel goed roeien met z'n achten. Toen werd het de Roeibond ook wel duidelijk van, dit is best wel een serieuze kanshebber.
Er zit potentie in.
Ja, René Meinders was toen de bondscoach. Was toen al een heel getalenteerde coach. Uiteindelijk kregen zij ook toestemming om met René Meinders te gaan coachen of te gaan werken. Dat veranderde de sfeer in de boot wel, want het waren dus gewoon 8 vrienden bij elkaar.
Ja.
Maar René Meinders kwam erbij.
Die eigenlijk hadden afgesproken, wij gaan samen in Atlanta voor goud.
Voor goud, ja. De uitslagen waren er ook wel naar. Het ging goed. Ze voeren veel finales. Ze wonnen heel vaak zilver, maar ze zagen goed op koers. Maar René Meinders vond dat het nog wel beter kon. Ze hadden ook het gevoel dat ze kracht misten in de boot. Er moesten sterkere, zwaardere roeiers bij. En Meinders vond dat ook jonge roeiers een kans moesten krijgen om in die boot terecht te komen. Dus er werden kwalificaties gehouden. Seat races, zoals dat bij het roeien heet. Dat je bijvoorbeeld dan dus 2 vieren tegen elkaar laat racen. Je noteert de tijden. Je haalt 1 van de roeiers uit de ene boot en vervangt die door een andere. Je laat ze weer racen en je kijkt wat het verschil is. Dus je moet echt gaan vechten voor je plek. Nou, Rinks en Florijn hoefden dat niet. Dat hebben ze zelf afgedongen van, sorry hoor, maar...
Wij doen hier niet aan mee.
Ronald Florijn zei, ik heb daar een zeer hard gesprek over gevoerd, dat als ik zou moeten roeien voor mijn plek, dan was ik weg geweest. Hij zei, ik heb eigenhandig deze hele boot geregeld.
Ja.
Ik blijf zitten waar ik zit. Nou ja, er zijn nog wat wisselingen geweest. Dus er zijn jongens van het eerste uur die bij die oprichting van die 8 waren, die uiteindelijk de Olympische Spelen niet gehaald hebben. Er zijn ook roeiers zelf afgevallen die zeiden van, dit past niet meer bij mij. Dit is een manier van roeien. Dus niet per se heel technisch, maar ook heel krachtig.
Ja.
Die niet bij mij past. Er zaten ook mannen tussen die gewoon permanent overtraind waren. Die alleen maar moesten kotsen voordat ze moesten gaan roeien. Er is een andere tijden sport over gemaakt die ik jullie van harte kan aanraden. Die ik ook zeker even in de show notes zal zetten. Maar uiteindelijk winnen ze dus met groot vertoon goud in Atlanta in 96.
Ja.
Dus het is gewoon gelukt.
Ja, volgens mij ook één zo'n moment wat in volgens mij heel veel geheugens gegrift staat en altijd in alle lijstjes van top 10 mooiste momenten van Nederlandse prestaties op de Olympische Spelen terechtkomt.
Zeker.
Ja, heel vet. Maar want ik heb die andere tijden heb ik ook gezien destijds. En wat me toen opviel en nu ook weer opviel, is dat het is zo keihard qua topsport. Dus dat inderdaad dat idee van met 8 vrienden beginnen aan zo'n project en dan op een gegeven moment wordt het serieus en worden er gewoon een paar uitgeknikkerd. Omdat de kans daarmee wordt vergroot dat er goud wordt gehaald.
Mm-hmm.
Die hardheid, dat zagen we nu ook weer bij de WK in Belgrado. Dat is eigenlijk de hele tijd bij al die boten eigenlijk bijna een soort van gecomponeerd wordt over hoe we die boten zo sterk mogelijk kunnen zijn. En dat ze ook redelijk rukzichtloos zijn in, oké, jij eruit en jij erin.
Ja.
Want dat vergroot onze kans. Maar ik zelden toch dat je dat het zo hard wordt gedaan in topsport. Zo harde keuzes gewoon ook op menselijk vlak. Want ik vond echt een menselijk drama bij rondom die Holland 8 voor sommige van die jongens.
Ja, nou, Eelco Meenhorst, dus de huidige bondscoach, die zei ook van, het zijn hele harde keuzes die je moet maken, maar we proberen dat wel in een veilige omgeving te doen. Dus daar is nu wel oog voor bij het huidige roeien, dat je niet zeg maar, want in deze 8 in Atlanta waren er gewoon jongens die eruit werden gezet en die daarna gewoon ook geen uitleg kregen waarom dan. Ja, niet goed genoeg, doei.
Ja.
Dat.
Ja.
En wat ik dus nu ook heb geleerd inderdaad, van hoe zo'n boot dan ook in elkaar wordt gezet. Hè? Dat je dan de voorste en de achterste op slag en op boeg, dat worden dan de technische mensen.
Mm-hmm.
En dan in het midden moet je dan van die rammers hebben, echt van die sterke beren.
Yeah.
Ja, dat is een enorme inderdaad, wat je zegt, zo'n samenspel. Het wordt echt gecomponeerd, wordt er zeg maar Helemaal gefine-tuned hoe zo'n boot zeg maar zo goed mogelijk in het water kan liggen.
Ja, nou, volgens mij hadden ze het nu bij de Holland 8 bijvoorbeeld erover. Dat ze dan, volgens mij waren het de Australiërs die weer wonnen. Dat ze hen ook hadden bestudeerd. Van waar zitten hun zwakke plekken? Op welk deel van het parcours?
Oh, ja.
En zijn ze tussen de 1000 en de 1500 niet goed? Dan moeten we zorgen dat we roeiers hebben die juist in dat deel wel heel goed zijn. Want dan kunnen we ze daar pakken als het moet. Wow. En zo specifieke compositie van die boot. Om zeg maar uiteindelijk het allerbeste resultaat ook in opzichte van je tegenstanders te halen. Vond ik echt heel cool.
Ja, en las ik ook als spionnen bij de Nederlandse boten geweest. Ja. Langs liepen om te kijken van wat voor materiaal hebben ze en hoe zitten ze daarin.
Ja, dat ga je nu natuurlijk krijgen. Dat het gewoon dat wij nu de favoriet zijn.
Ja, precies. Ik heb het trouwens ook wel van dichtbij meegemaakt. Ik had een huisgenootje, Claudia Belderbos, brons, in Londen. In de vrouwenacht. Die dus altijd ook bezig was met die selecties. En altijd, zij leefde natuurlijk als een topsporter, want dat was ze ook. En dat vonden wij in dat studentenhuis, waar we echt gewoon natuurlijk leefden van pasta met bourset en bier. En dan kwam Claudia voorbij met haar yoghurtjes. En dan moest ze vroeg gaan slapen. En dan moest ze op trainingskamp. En dan wij wisten dan ook van, oh god, die heeft weer zo'n seat race. Of die moet weer de plek veiligstellen. Nou ja, die spanning die er daar omheen hing was echt ongelooflijk.
Ja.
Heftig hoor. Ik vind het knap dat je dat vol kunt houden.
Ja, zeker. Ja, echt topsport.
We hoorden dus weer. We hebben het nou over Nico Rinks gehad. Maar zijn zoons waren dus nu op het WK te zien. Ralf en Rick. Rick is uit 95 en Ralf uit 97. Dus ja, Rick heeft technisch gezien de gouden plak van zijn vader meegemaakt in Atlanta. Maar goed, daar zal hij weinig meer van weten. Zij hebben het samen in het begin. Zij zijn ook allebei pas op latere leeftijd gaan roeien. Eerst voetbalden ze en tennisten ze. Hadden ze helemaal geen behoefte om in een boot te stappen. Ze kregen het roeien altijd wel mee. Maar ze zeiden ook in een interview in het AD van, wij hadden eigenlijk niet zo heel erg door wat onze ouders nou eigenlijk deden. Want hun vader is dus Nico Rinks. Hun moeder is Henriette van Ettenkoven. Die in 86 in Los Angeles brons heeft gehaald. In de 8.
Ah, dus DNA technisch was het eigenlijk wel logisch welke kant het op zou gaan met Rick en Ralf.
Ja, maar ja, ze werden dus helemaal niet gepusht om te gaan roeien. Ze zijn gaan voetballen, gaan tennissen. Ze gingen wel mee naar de roeivereniging. En als hun ouders dan moesten roeien, dan letten ze ook niet op van hoe ze het hadden gedaan. Want dan stonden ze zelf te vissen. Ja. Dus ze hebben wel meegekregen dat sport mooi en belangrijk is, zeiden ze in een interview in het AD. En ja, we hebben ook wel gemerkt dat roeien een mooie sport is. Maar totdat we 16, 17 jaar oud waren, hebben we het echt zelf nooit gedaan. Nooit.
Mm.
Dat vond ik echt opmerkelijk.
Ja.
Maar dat geeft ook wel aan dat dit ouders zijn die hun kinderen dus gewoon echt wel een beetje met rust laten. En als je alle verhalen leest over Ralf en Rick en over hun vader, lees je overal van Nico wil zich pas bemoeien met de jongens als zij aan hem vragen wat vond je ervan. Maar het is geen ongevraagd advies. Het is geen drill instructor. Het is geen. Het is niet zo'n tiger mom, zeg maar, in een roeiboot. Dat is hij echt niet. Eigenlijk hebben ze het pas opgepakt, de jongens, toen de coronapandemie kwam. Toen zaten ze met z'n allen een half jaar lang in Zwolle, in het ouderlijk huis. En hebben ze daar met z'n tweeën steeds getraind met hun vader als coach. En dat was heel erg leuk. En ze roeiden technisch vooral heel goed. Want Ralf en Rick lijken qua uiterlijk en qua kracht heel erg op hun vader.
Uh-huh.
Nico is een hele technische roeier. Helemaal geen krachtpatser.
Ja.
Dat zijn die jongens ook.
Daarom zat hij ook op slag bij de Holland 8, toch?
Precies, ja. Precies. En in die coronaperiode gingen ze dan 's ochtends trainen. En 's middags gingen ze kijken van oké, hoe hebben we het gedaan? Gingen ze filmbeelden terugbekijken. En ze gingen ook vaak 's avonds dan nog met hun vader filmpjes kijken. Van mooie roeivoorbeelden. Van oké, zo moet je in de boot zitten.
Ja.
Zo moet je je race opbouwen. En dan gingen ze dat de volgende dag dan weer zelf uitproberen. Dus daar is eigenlijk het zaadje een beetje geplant. En toen zei eenmaal,
god, echt, is toch nog ergens goed voor geweest, die coronaperiode.
Ja, het heeft ons wel Ralf en Rick Rinks een roeiboot gegeven. Dus nou ja, bedankt. Bedankt, Wuhan. Ze zijn ook gewoon studenten, Ralf en Rick. En ondertussen roeien ze. Maar ze zijn dus ook helemaal niet zo sterk op bijvoorbeeld op een ergometer. Zij moeten het echt van hun techniek hebben. Ze zijn dus samen begonnen in die twee zonder. Ze hebben dat ook nog even in de 8 geprobeerd. Maar daar zijn zij, nou ja, rukzichtloos uitgezet.
Oh ja?
Nou ja, ze hebben dus meer kans in de 4 zonder.
Ja.
Waarin ze nu dus ook een Olympisch ticket hebben gehaald. Dus we gaan ze zien in Parijs.
Ja, vet.
Heel vet. Nou ja, op die roeibanen kwamen de Rinksen dus ook weer de Florijns tegen. En ik sprak voor deze aflevering even met mijn oud-huisgenoot. Ik heb veel oud-huisgenoten.
Dat blijkt, ja.
Ja, mijn oud-huisgenoot Erik van Lakerveld. Die is nu journalist, volgt voor de Volkskrant het roeien. En heeft beide families gesproken. En zegt ook, ja, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is niet alleen dat die vaders heel veel contact met elkaar hebben. Die kinderen hebben altijd ook veel contact met elkaar gehad. Dus ja, des te bijzonderder dat ze elkaar nu allemaal weer tegenkomen. Want bij de Florijnen heb je er 3.
Ja.
En ook weer een roeiende moeder. Ronald Florijn kreeg een relatie met Antje Rehaag. Zij is een Duitse.
En oh, dat is altijd goed.
Altijd goed. West-Duitsland. Ze werd wereldkampioen met West-Duitsland in de 8. En heeft ook meegedaan aan de Olympische Spelen van Atlanta.
Ja.
Waar de Ronald dus goud won. Nou ja, Ronald Florijn heeft natuurlijk een palmares waar je helemaal gek van wordt. Ze kregen samen 3 kinderen. Caroline, dat is op dit moment de bekendste.
Ja.
Dat is een oppermeester in de skiff op dit moment.
Onverslaanbaar.
Onverslaanbaar.
Was een beetje pijnlijk om te zien voor haar tegenstanders de afgelopen WK.
Precies, de eerste Nederlandse roeier die 2 keer wereldkampioen in de skiff is geworden. Opeenvolgend ook nog een keer. Ja, dat is ongelooflijk.
Ja.
Zometeen meer over Caroline en hoe ze traint. Want het is heel, ik vind dat ook weer een opmerkelijk verhaal. Ze heeft dan nog een broer, Finn. Die komt in 1999. Die gaat ook naar de Olympische Spelen. Die zat in de dubbel 4 en won deze keer ook goud op het WK. Dus nog een gouden Florijn erbij.
Lekker Florijntjes.
Zeker. En dan heb je ook nog Beer, die is een paar jaar jonger.
Beer
Florijn. Okay. Ja. En die,
waarom ook niet, hè?
Ja, die is nu 18, 19 jaar oud. Dus die komt er nog aan.
Ja.
Dus we hebben nog niet eens het hele potje Florijnen leeg.
We hebben nog een Florijn te goed, zeg maar.
Zeker, zeker. Nou, ik sprak Erik erover, want die heeft vorig jaar nog een groot verhaal gemaakt voor de Volkskrant over de Florijnen. En ik las dat verhaal en ik dacht, wat een leuke familie. Dus ik belde Erik, ik zo, is dat echt zo? Hij zo, het is echt een hele leuke familie. En zij gaan op een hele leuke, ontspannen manier met elkaar om. Het is zeg maar, ze focussen zich totaal op de roeisport. Mm-hmm. Ze doen er alles voor. Caroline zegt ook van, ik kan heel goed roeien. Ook omdat ik die focus heb. Maar dat komt ook omdat ik allemaal andere dingen helemaal niet interessant vind. Ik vind roeien gewoon het allerleukste wat er is. Ik wil helemaal niet naar feestjes. Ik wil geen sociale verplichtingen. Ik heb helemaal geen zin in gezelligheid. Ik wil gewoon roeien. Dan mag ik gewoon iedere dag op een prachtige plek met mijn boot in het water liggen. Leggen. En dan wegroeien. En dan zie ik de mooiste dingen. En dan ben ik heerlijk bezig. Dat vind ik het allermooiste wat er is. En daarom doe ik daar alles voor.
Mm-hmm.
Zo zitten die Florijnen dus echt in elkaar. Het zijn echt wel trainingsbeesten. Maar vader Florijn houdt hem bijvoorbeeld altijd voor een wedstrijd van, aan het einde van de dag gaan we gewoon met elkaar een taartje eten.
Ja.
Oftewel,
Wat er ook gebeurt,
je moet er ook lol in hebben. Het maakt me niet uit. Het maakt wel uit of je eerste of achtste wordt. Laten we dat niet ontkennen.
Ja.
Maar de lol, je moet wel leuk vinden wat je doet. Ja. Tegelijkertijd zei Ronald ook in een interview, als ik morgenochtend dood ga, moeten jullie morgenmiddag nog wel roeien.
Ja.
Dat verwacht hij dan dus wel van zijn kinderen. Ja, hij zei, je moet dan niet alle dingen opgeven, zeg maar. Je moet wel, ga dan ook maar gewoon door.
Ja.
Zo belangrijk is het dan ook weer niet. Je moet het wel kunnen scheiden. Het grappige is ook dat Ronald wel, zeg maar, hij is dus heel erg fanatiek, maar hij kan dus niet naar de wedstrijden van zijn kinderen kijken. Dan loopt hij altijd de kamer uit of hij gaat iets anders doen.
Te spannend.
Hij vindt het te spannend.
Kan ik me heel goed bij voorstellen.
En wat ik dus het grappigste vond, ik zei tegen Erik, is het echt zo? Ja, zegt Erik. Ze hadden het daarover in het interview. Zegt die moeder, Antje zegt, ja, is ook een beetje een act hoor van Ronald, zegt Caroline. Hij is een beetje een aansteller. Dat je dat over je eigen vader zegt. Wat een aansteller, hij kan niet eens naar mijn eigen wedstrijden kijken.
Mag maar tot ze zelf kinderen hebben.
Ja, precies, dan hoor ik ze nog wel een keer. Nee, Caroline die is dus oppermachtig in de skif. En dat komt onder andere doordat ze 70 bananen per week eet.
Ja, dit is volgens mij echt het detail dat het vaakst genoemd wordt als het over Caroline Florijn gaat.
Ja,
ze heeft
het
denk ik één keer ergens genoemd, haar bananenconsumptie.
Ja.
Sindsdien iedereen die ook de naam Caroline Florijn voorlegt, dus dat is het eerste wat ze... Wat
70
ze
bananen. 70 bananen.
Per week.
Ja, terwijl Ronald ook heel erg heeft uitgelegd van wat hebben... Ja, het wordt hem natuurlijk altijd gevraagd van wat hebben jouw kinderen eraan dat jij ook zo'n goede roeier bent geweest. Heb je dan tips of zo?
Ja.
Dat hij wel zegt, ja, ik heb voedingstechnisch misschien ook wel fouten gemaakt of zo. Of had ik dingen anders moeten doen. En dan kan ik nou aan hen uitleggen van doe dat niet zo.
Ja.
Maar goed, dan zaten die 70 bananen geloof ik dus niet bij. En het gaat natuurlijk ook in interviews met die vaders en die kinderen heel vaak over, ja, hoe word je nou eigenlijk een goede roeier?
Ja.
Wat ik natuurlijk ook in mijn eigen familie heb gezien.
Ja, ja zeker. Ja. Of een goede voorzitter van de roeibond.
Ja, precies. Hoe word je een goede voorzitter? Nou, die hebben we in de vingers. Dan wordt natuurlijk altijd gezocht naar van, hebben jullie een soort van magisch gen waardoor jullie zulke goede roeiers zijn geworden?
Nou ja, het feit dat je vader en je moeder heel goed kunnen roeien doet wel vermoeden dat DNA een klein beetje een rol speelt.
Ja, maar het heeft dus ook heel erg te maken met de aapfactor, heb ik geleerd.
De aapfactor?
De aapfactor.
Oké. Okay.
Dat is eigenlijk...
Raakt dit weer aan die bananenconsumptie? Van,
nee, dat zou je denken, maar nee. Het gaat er eigenlijk om dat jouw armen je grotere spanwijdte hebt.
Jij spreidt nu je armen, ik doe hetzelfde, ja.
Ja, je hebt een grote spanwijdte nodig. Hoe groter jouw spanwijdte is, hoe meer kracht je kunt overbrengen.
Oh.
En dit was vooral...
Dat is logisch, hefboom effect. Ja.
Ja, dat was vroeger heel erg belangrijk bij het roeien. Nu kunnen ze met nieuwe boten en zo... kunnen ze dat technisch ook wel opvangen als jij iets kortere armpjes hebt.
Ja.
Dan zou ik geen Tyrannosaurus Rex in de roeiboot zitten, maar nee, voor de rest...
Dat is wel duidelijk. We waren heel slecht in roeien.
Ja, precies. Daarom zijn ze ook uitgestorven. Ja.
Als je ergens op kon pakken, dan was het op de roeibaan.
Is wel zo. Dus de aapfactor. Dus je hebt lange armen nodig. Nou, dat hebben die Florijnen allemaal, lange armen. En voor de rest zegt Ronald ook, die debunkt de hele tijd. Die is zo'n magische Florijnen mystiek van, oh, waarom zijn ze zo goed? Hij zegt, het gaat gewoon om wattages.
Mm-hmm.
En hij geeft telkens het voorbeeld van een mixer. Als je een mixer gebruikt van 100 watt, dan gaat hij ook minder snel dan een mixer van 200 watt. Ja. Dus hoeveel wattages jij kunt wegroeien op zo'n ergometer, dat zegt gewoon alles.
Ja.
En blijkbaar kunnen die Florijnen dus gewoon heel goed. Die hebben gewoon hele hoge wattages.
Uh-huh.
Ze hebben die aapfactor. En ze hebben dus het vermogen om zich helemaal te storten op die sport. Met oogkleppen op. Rukzichtloos ervoor gaan. En dat zie je natuurlijk. Dat is natuurlijk eigenlijk het succesrecept voor iedere sport zo'n beetje.
Beetje
bij wielrenners zie je ook dat wattages en...
Ja.
En alles voor later.
Maar het helpt denk ik ook. We hadden het natuurlijk vorige keer over Papendal. Als de sportomgeving waar je opgroeit. Dat maakt natuurlijk ook wel uit.
Ja.
Dus het feit dat je ouders hebt. Die weten wat het is om topsport te bedrijven.
Ja.
Wat daarvoor nodig is. En dan wie je altijd kunt vragen. Nou, wat je zei. Weet je wel. Coronatijd. Dat de Rinkse samen gaan trainen.
Ja.
Ja. Dat kan alleen maar bestaan. Bij de gratie van een vader die supergoed is in roeien. En dat kan overbrengen aan zijn zoon.
Dat gaat je niet lukken met een vader die met een zak raamkaas op de bank. Oude afleveringen Seinfeld
zit. Ik kan mijn kinderen heel goed leren hoe je sport kijkt. Daar hebben we heel veel tijd aan besteed. In corona.
Wil ik ze echt meegeven. Ja, maar dat is het
welke
wel.
Welke chips wel, welke niet.
Nee, maar en ook dat je meekrijgt van... hier mag jij veel tijd in stoppen.
Ja.
Het begint natuurlijk ook allemaal... Sporten begint ook allemaal met... je bent ergens goed in en je wordt voor een selectie gevraagd. Dan heb je ook ouders nodig.
Ja.
Die jou naar wedstrijden rijden. Die je materiaal verzorgen. Die daar geld en tijd en energie in steken.
Ja.
Ja, als je ouders dat al gewoon zelf ook al hebben gedaan. Dan snap ik wel dat helpt wel gewoon mee.
Ja. Ja.
Maar,
dit raakt een beetje aan die Nepo Baby discussie toch?
Van, ja.
Ja.
Is wel zo.
Ja.
Ja, het is
de Nepo Babies van het roeien.
Ja, vind ik wel een mooie inderdaad. Het succes van de Nederlandse roeiers van het afgelopen WK zit ook nog wel in iets anders.
Mm.
Want ook de hele organisatiestructuur van de Nederlandse Roeibond is echt grondig op de schop gegaan.
Ja.
Rond 2016 is Ilko Meenhorst aangesteld als bondscoach. En die heeft het gewoon helemaal anders aangepakt. Die kwam in dat roeien en die zag eigenlijk dat zo rond 2015 was het nog zo dat één coach verantwoordelijk was voor alles. Voor de hele selectie, voor het trainingsschema. Voeding, dat werd gewoon overgelaten aan de atleten zelf.
Oh ja, oké. Okay.
En Meenhorst heeft gezegd, oké, dit gaan we anders doen. Dus die heeft er een inspanningsfysioloog bij gehaald. Die heet Jabik Jan Bastiaans en die komt uit het wielrennen. Ze zijn ook een andere manier van trainen, hebben ze geïntroduceerd. Ergens in 2019. Ze moesten 20 uur per week gaan trainen. En ze moesten langere stukken gaan roeien. Zodat ze niet de hele tijd hun topsnelheid hoefden te halen om wel aan hun uithoudingsvermogen te kunnen werken.
Oh ja, ja. Wat ingewikkeld is, want die bosbaan is natuurlijk niet per se...
Niet heel lang.
Nee.
Nee. En er werd veel beter gekeken naar voeding en naar wanneer moet je goed zijn en hoe moet je je voeding daar dan op aanpassen.
Mm-hmm.
Ik vond het dus echt heel opmerkelijk dat dus tot 2016...
Ja.
Die voeding gewoon maar een beetje werd overgelaten aan die roeiers zelf.
Ja.
Hier heb je een bak met kwark. Succes.
Ja, maar vooral omdat we wel weten wat voor impact voeding natuurlijk heeft. Gewoon op je de opbouw van je topsport en van je topsportcarrière.
Dat is een van de factoren waar je gewoon ook als normaal mens het meeste voorsprong uit kunt halen.
Ja.
Wij als gemiddelde sporters kunnen ook de grootste winst halen uit voeding.
Ja.
Dat is het enige, dat is het eerste waar
al
je
aan minder.
Klopt. Pijnlijk punt. Maar,
nee, maar dat klopt. Ja, maar ik heb zelf de afgelopen jaren de Rode Lantaarn gemaakt over wielrennen. En daar was er nu natuurlijk de Jumbo-Visma-revolutie.
Mm-hmm.
Dus een ploeg die alles overheerst. En een van de belangrijkste dingen die zij veel beter doen dan andere ploegen. Of als eerste in ieder geval heel serieus oppakten. Was voeding. Eigenlijk individuele voedingsplannen voor elke renner. Omdat ze eigen behoeftes hebben.
Mm-hmm.
En eigenlijk bijna letterlijk op het koolhydraatje afmeten. Wat heeft iemand nodig om optimaal te kunnen presteren?
Yeah.
Ja, het is eigenlijk inderdaad met de kennis die je daar op doet. Is het onvoorstelbaar dat een andere sport er nog niet is. Als je ziet hoeveel impact dat heeft.
Yeah. Ja, terwijl ze dus inderdaad daarvoor ook in het wielrennen. dan s'avonds maar gewoon aten wat er in het hotel te krijgen was.
Ja, precies. Zit je daar in Frankrijk met grijze boontjes en een kipfilet.
Precies. Ja. Ja, het is absurd dat dat pas in het roeien zo laat is opgepakt. Ook omdat je de andere kant van de medaille ook kent. Dat in het roeien mensen best wel snel last hebben van eetstoornissen. Ja. Omdat je natuurlijk de hele tijd met je gewicht bezig bent.
Ja.
Helemaal als lichte roeier natuurlijk.
Ja.
En omdat je dus ook altijd wel vaak met andere mensen in een boot zit. Dus dat jouw prestaties ook zo van invloed zijn op de anderen in de boot. Dus die wil ik niet teleurstellen.
Ja.
Nou, nog minder eten, nog meer trainen.
Ik vind het wel, fascinerend ook. Ik ben nu dus aan het trainen voor de Amsterdam Marathon zelf. En ik zit nu in mijn intensieve weken. Wat betekent dat ik zo 3-4 keer in de week moet hardlopen. En er zijn eigenlijk twee. Ik heb nu voor het eerst dat ik een beetje ruik aan wat het is om topsporter te zijn. En vooral wat het fysiek met je doet.
Mm-hmm.
En naast dat ik voortdurend spierpijn heb, want die gaat niet meer over. Omdat voordat de spierpijn is opgelost, dan staat er alweer een volgende training.
Wezenlijk.
Maar is het dus vooral, je hebt de hele tijd honger. Dus het is ook, je wordt ook constant geconfronteerd met ik moet eten. Of ik moet iets hebben. En dat lijkt me zo heftig. Het is heel fijn als er iemand anders is dan, denk ik, die voor jou bepaalt of tegen jou zegt, dit moet je wel eten en dit niet. Ja. Dit is goed voor je en dit is niet. Als je honger hebt, moet je dit eten. Het lijkt me heel ingewikkeld als je dat... als je voortdurend honger hebt, wil je ook niet in supermarkten inlopen. Dan koop je altijd het verkeerde.
Ja.
Nou ja, dat is waarom iemand anders dat dus voor je moet doen, volgens mij.
Ja. Nou ja, dat heeft dus echt ontzettend geholpen bij het professionaliseren van die roeiploeg. Dat er veel meer individueel is gekeken naar wat heeft deze sporter nodig.
Ja.
Maar tegelijkertijd hebben ze ook heel erg op het groepsgevoel ingezet.
Ja.
Dus eerst waren de trainingskampen van de mannen en vrouwen waren gescheiden. Dus nou allemaal bij elkaar.
Ja, en ook van de dubbels en de skulls, volgens mij.
Ja, van de boardroeiers en de skulls. Die waren ook uit elkaar gehaald. Nou, ook allemaal bij elkaar. Dus het voelt ook echt als een team met elkaar.
Ja.
Wat kan ik me voorstellen ook veel beter werkt als je dus inderdaad weer wisselingen hebt in bepaalde boten. Dat je ziet, oké, misschien is deze nu beter voor het team. En niet wel balen dat je er zelf uit ligt, maar omdat je elkaar dan veel beter kent. Ja, zou dat helpen?
Ja.
Eigenlijk wel.
Ja, nou, ik denk het wel.
In ieder geval, ze geven hoog op over
het lijkt er wel op in ieder geval.
Ja, ja. En de roeiers zelf geven hoog op over die, ja, echt die... Die groepscultuur, die team spirit die er nu
is. Ja, dat straalde er op het WK ook wel echt vanaf, vond ik.
Ja.
Ja.
Dus ja, die Eelco Meenhorst die heeft iets fantastisch in gang gezet. Waarvoor dank.
Ja.
Hij zei wel van, ja, dit zegt natuurlijk wel iets over Parijs. Weet je, we gaan echt met een mooie ploeg naar Parijs toe.
Ja.
Volgens mij zei hij, als je 2 keer goud bij de vrouwen en 2 keer goud bij de mannen, dan zouden we al in Parijs heel tevreden moeten zijn.
Ja, nou, dan zou ik ook heel tevreden zijn.
Zeker.
Ja,
ja, dat is voor een... Ja, we zijn nu dus het beste roeiland ter wereld, hè?
Ja,
eventjes.
Ja.
Nou ja, dat zijn we zo lang niet geweest.
Ja, ja, zijn we het ooit geweest?
Nooit.
Nee.
Nee.
Dus we zitten op het hoogtepunt. Nou ja, een goed moment. Als je dit een jaartje... Nou, dat vond ik dus bij dat WK ook wel fascinerend. Dat die commentatoren dat dus zeiden. Sommige afstanden zijn ook niet te overbruggen, eigenlijk. Dus die Caroline Florijn... Die dan gewoon, ik vond dat, jij noemde net
Bliktrekken.
Bliktrekken, ja, als zo'n term. Maar licht tussen de boten, vond ik ook zo'n ding. Dus dat is een moment. Dus dat op het moment dat je ziet die boten iedere keer naar voren gaan. Bij elke haal, weet je wel, dan weer een beetje terug.
Ja.
En dan licht tussen de boten is als er zoveel afstand tussen zit. Dat de boten, dat ze
los van elkaar
zijn. Ja, dat ze los van elkaar liggen. Hoe ga ik dit nou omschrijven, dacht ik. Kan het voordoen. Maar die afstand van Caroline Florijn ten opzichte van die andere skiffeuses eigenlijk onoverbrugbaar is voor Parijs. Er is niet iets wat je kunt doen waardoor je in de 11 maanden die ons nog resten richting Parijs, dat je die meters, zoveel meter beter kunt worden dan dat je nu bent.
Nee.
En dat kan ook nog in ons voordeel werken. Bijvoorbeeld, bij de Holland 8 werden we tweede. Nou, jij zei al, die jongens die baalde als een stekker. Die hadden wel een fantastisch eindschot, maar zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Geloof ik, bij de EK waren ze niet eens, stonden ze nog niet eens op het podium.
Mm-hmm.
Dus die worden steeds beter. Daar was het verschil eigenlijk heel klein. Daarvan zou je kunnen zeggen, weet je, die hebben een winter om nog te gaan bouwen. Om dat laatste stukje nog te overwinnen. Mm-hmm. Misschien nog 1 wissel doen ergens in een boot.
Weet het niet, ja.
Maar daar zit nog winst. Maar ik vond het echt leuk dat ze er zo over nadachten. Ook van ja, het is ook maar zoveel wat je beter kunt worden in een jaar. Nou, wel een aantal, nou ja, Caroline Florijn met name, die werd echt genoemd als ja, dit kan. Als de boot niet zinkt, zeg maar, dan is dit gewoon goud.
Oké, Caroline, geen gat in je boot en dan heb je hem.
En geen rotte bananen eten. Die kans is vrij groot dat er eentje tussen zit als je er 70 per week eet.
Precies, houd in de gaten, Caroline. Want anders ligt die gouden medaille gewoon op jou te wachten daar in Parijs. Maar misschien moeten we dit niet jinxen, dus ik klop het nu even af.
Ja, super vet.
En dan nu het Chefs de Mission Museum op Instagram. Elke week kiezen we uit de roemrijke geschiedenis één nieuw en bijzonder Olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Een bijzondere foto, een bijzonder moment, een bijzondere sporter. Ja, of liefst een combinatie van die drie. En deze week, Willem Dudok, wie gaan we erin stoppen?
Ja, Nienke, we hadden de vorige aflevering over Flojo in Seoul natuurlijk. Ik heb echt met heel veel plezier nog heel veel foto's zitten bekijken. Echt fantastisch. En vandaag natuurlijk Rinks en Florijn in Seoul. Maar de Olympische Spelen bestaan al wat langer dan 1988. In de moderne versie namelijk sinds 1896. Dus ik vond het eigenlijk wel tijd dat we onze scope een beetje gingen verbreden, tijdstechnisch. En dus heb ik vandaag meegebracht een negenvoudig Olympisch kampioen uit Finland, die zijn titels won op drie verschillende Olympische Spelen.
Zo.
Allemaal op Thalys afstand hier vandaan. Antwerpen, 1920. Parijs, 1924. Maar dat is meteen weer in- en uitstappen uit de Thalys. Amsterdam, 1928. Ja. Paavo Nurmi. Over hem hebben we het. Het is een Finse lange afstandsloper. Hij werd geboren in 1897 in Turku aan de Oostzee in het zuidwesten van Finland. En hij is de belangrijkste en beroemdste exponent van de zogenaamde Vliegende Finnen. En de Vliegende Finnen, dat is een groep ja, super getalenteerde en ook super succesvolle middellange afstandlopers uit Finland. Die eigenlijk op afstanden nou, middellang tot lang, dus 1500 meter tot de marathon, echt heersten. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw wonnen zij alles wat er te winnen viel. Eigenlijk de Kenianen van de jaren 20 en 30, ja. Zeg maar. En de eerste van hen en de inspiratie van velen was Hannes Kolemainen. Dat was echt een trendsetter en een rebel. En het idool van velen, waaronder van Paavo Nurmi. Nou, waarom was dat nou een rebel? Nou, het was in het begin van de 20e eeuw in Finland bepaald niet gebruikelijk om te gaan hardlopen. Sterker nog, daar werd nogal op neergekeken. Oh. Wandelen en langlaufen deden mensen ter ontspanning. Dat was echt super populair. Maar als hardloper werd je vooral beschouwd als iemand die een beetje overdreef. En altijd deed alsof je heel opgejaagd was. laat zeggen, als je alle 24 in het kratje had, dan hoefde je niet zo te haasten. Nee. Dat was eigenlijk het gevoel van de Fin.
Durf rustig.
Ja, en het werd eigenlijk beschouwd als beneden je waardigheid om je tempo te versnellen. Eigenlijk meer iets voor kinderen. Alleen als je een kind bent, dan doe je dat.
Ja.
En het was dus voor die eerste Finse hardlopers, die werden daar ook echt op aangekeken. Dus het was eigenlijk een soort heel grote oefening in zelfbeheersing. Dat als ze aan het trainen waren en dan iemand tegenkwamen, dat ze dan moesten doen alsof er niks aan de hand was. Alsof ze gewoon aan het wandelen was. Dus daardoor leerden ze hun ademhaling heel goed onder controle.
Echt ja. Waar?
Ja. De Vliegende Finnen dus. Paavo Nurmi was daar echt onbetwiste aanvoerder van. Hij won dus 9 keer Olympisch goud, 3 keer zilver, verdeeld over 3 spelen. En daarnaast echt talloze wereldrecords. Zijn eerste spelen waren dus Antwerpen 1920. Toevallig, mijn opa Zaler is dan net een half jaar oud. Deed me even denken, hoe lang geleden is dit?
Ja, ja, ja.
Maar 1920, dat hoef ik jou als amateurhistorica natuurlijk niet te vertellen, was bepaald een rare tijd.
Zeker.
Eerste Wereldoorlog was net achter de rug. En daarin was Antwerpen, dus de plaats waar de Olympische Spelen waren, en sowieso België, bepaald niet gespaard gebleven. Antwerpen was bijvoorbeeld bezet door de Duitsers in die tijd. En nou ja, het was ook bijvoorbeeld een van de redenen waarom Duitsland en Oostenrijk, twee van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog, uitgesloten waren van deelname. Maar ook op individueel niveau werkte die oorlog natuurlijk nog heel erg door. En die races van Nurmi, die 9 Olympische titels, het is echt een rollercoaster. En daar wil ik je even mee doorheen nemen. Want het is echt fascinerend. Dus Antwerpen 1920. 3000 meter is het eerste nummer waar Nurmi op start. Daarin wordt hij geklopt. In extremis. Door Joseph Guillemot. Een Franse voormalige soldaat. Ik zei het al. De Eerste Wereldoorlog werkte ook op individueel niveau door. Guillemot had dus een paar jaar voor die spelen een gifgasaanval overleefd. In de loopgraven aan de frontlinie. Raakte ernstig gewond aan zijn longen. En artsen hadden hem eerst afgeschreven. Later bleek hij toch nog redelijk te kunnen herstellen. Maar gaven ze hem een ongebruikelijke behandeling. Namelijk, ga lange afstandslopen. Hij kreeg een trainingsschema om zijn longen te trainen. En dat bleek in een poging om hem weer gezond te maken. Dat bleek heel goed aan te slaan.
Wow.
Overtrof alle verwachtingen, kon terugkeren naar actieve dienst. Begon aan races deel te nemen en wint net voor Noemi de 3000 meter in Antwerpen. Maar 3 dagen later is het voor Noemi wel raak. Dan pakt hij zijn eerste goud op de 10.000 meter. Met een beetje mazzel, want de finale... Dit is echt een goed verhaal. De finale die zou eigenlijk om 5 uur beginnen.
Uh-huh.
Dat was afgesproken, stond in alle programmaboekjes. Maar een van de aanwezigen besluit anders. Die zegt, dat vind ik te lang duren. Ik heb liever dat het wat vroeger is. Dan zou je zeggen, who cares? Well, het was de koning van België.
Oh echt?
Koning Albert I die dit zei. En dan luisteren mensen wel. Dus de finale werd verplaatst op het laatste moment. Van 5 uur naar 2:15. Laten we zeggen, een kwartier van nu. Dat was het moment dat het bepaald werd.
Jeetje.
Probleem, die lieve Joseph Guillemot, die Fransman
met
zijn gifgasaanval. Ja. Wederom de concurrent van Noemi op dit onderdeel. Had daarvoor even copieus geluncht. Kreeg dat dus niet op tijd verteerd. Verloor de race, nipt van Noemi, komt over de finish en kot zijn lunch over de schoenen van ons vliegende Finn. Maar goed, vieze schoenen, maar wel een gouden medaille.
Ja.
3 dagen later pakt Noemi 2 keer goud in een race bij het veldlopen. Hij wint zelf. En omdat zij natuurlijk, als die onderdeel is van die generatie aan Finnen, wint hij individueel de race en ook het landenklassement.
Mm-hmm.
En dan denk je, ze zijn extatisch. Te meer omdat hun aller idool Hannes Kolenmijnen, de eerste vliegende Finn, de marathon heeft gewonnen een dag daarvoor. Nee, het zijn immers Finnen. En Finnen zijn vermoedelijk het meest onderkoelde volk ter wereld. Zoals Kira Wuk ooit al dichtte. Je hebt een ijspriem nodig om dichtbij te komen.
Nou, echt.
Ik citeer nu even een Engelse bron. Noemi celebrates his Olympic titles in a way soon to be familiar. He simply leaves the arena showing no signs of emotion. Dan zou je zeggen, 3 keer goud, 1 keer zilver. Ken je beter. Qua Olympische Spelen. Behalve die ondergekotste schoenen dan misschien.
Ja, okay.
Maar toch wel. 4 jaar later in 1924 zijn de Olympische Spelen ook al in Parijs. Helaas wordt Parijs op dat moment geteisterd door een enorme hittegolf. En er is wederom een planningsdingetje. Alleen nu gepland. Noemi loopt de 1500 en de 5000 meter. Maar tussen die finales zit precies een uur.
Jeetje.
Ja. Lekker gepland, jongens.
Super.
Noemi wil ze allebei winnen. Hij besluit zo min mogelijk energie te verspillen op de 1500. En kiest daarvoor een Griekse strategie. Namelijk keihard van start gaan. Daardoor als een concurrent demotiveren en 1 voor 1 zien afhaken. En de laatste 300 meter lekker uitbollen.
Ik zou dit kopiëren als ik jou was voor je eigen marathonervaring.
Ja, het tipje voor Sivan Hassan. Hè?
Precies.
Die een vergelijkbaar probleem gaat hebben in Parijs, denk ik. En daardoor, dat lukt. Hij wint goud. En een uur later wint hij op de 5000 meter ook goud.
Ongelooflijk.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Want 2 dagen later is het veld lopen. En ik zei al, er was een hittegolf in Parijs. En precies op die zaterdag bereikte dat zijn hoogte. Punt. Het wordt dan, hou je vast, 45 graden in Parijs. Parcours is bepaald niet uitnodigend. 10 rondjes van 650 meter aan de oevers van de Seine. Hoe ziet er dat dan uit? Nergens een onsje schaduw. Overal grote struiken met onkruid. Er staat een kolenfabriek in de buurt. Giftige dampen die ervan afkomen. Het is echt verschrikkelijk, zeker in die hitte. Maar Noemi kan op een of andere manier heel goed tegen die omstandigheden. Hij wint, zijn landgenoot Ritola wordt 2e. En het lijkt dat ze ook weer het landenklassement gaan winnen. Maar daarvoor heb je 3 finishers nodig. En ze missen nog een 3e vliegende Fin. Dat duurt maar. Ze wachten en wachten. Langzaam droppelen er een handjevol atleten over de finish. Er worden een heleboel afgevoerd naar het ziekenhuis in de tussentijd. Maar geen Fin. Uiteindelijk komt er eentje. Heikki Limatinen komt eigenlijk half bij bewustzijn het Olympisch Stadion binnengestrompeld. Wordt met veel hulp en drama over de finish gesleept. En zo winnen de Finnen het teamklassement.
Oh,
het enige team dat met z'n 3e aankomt. Zijn 5e goud wint hij een dag later. Wel de makkelijkste, want dat is de 3000 meter voor teams. Maar de meeste teams liggen in het ziekenhuis vanwege een dag eerder. Dus er zijn nog maar 4 landen over die de vereiste 3 deelnemers kunnen afvaardigen. En hij wint. Dan 1928, Olympisch Stadion hier in Amsterdam, hier om de hoek. Trouwens ook de plek waar ik over een maandje de marathon ga starten. Mm-hmm. En wellicht ook ga finishen. Noemi loopt daar de 10.000 meter. 25 rondjes dus, over de atletiekbaan daar. En Noemi en Ritola worden daar eenvoudig 1 en 2. En zo wint hij dus op 3 opeenvolgende spelen minimaal 1 gouden medaille.
Zo.
Maar dan begint zich ook te wreken dat er zoveel vliegende Finnen zijn. Ook veel vliegende Finnen die zich inmiddels hebben laten inspireren door Noemi. Als Dus er is een probleem met de startplekken. Er zijn te veel vliegende Finnen die zo goed zijn... Dat er eigenlijk moet worden gekeken, ja, wie mag eigenlijk wat lopen. Nurmi wordt niet geselecteerd voor de 1500 meter. En het veldlopen is geschrapt van het programma. En dus kiest hij voor de 3000 meter steeple. Eigenlijk een beetje random, want die had hij pas 2 keer eerder gelopen in zijn leven.
Hij dacht, leuk zo'n waterbak.
Ja, leuk zo'n waterbak. Why not? Ja. Viel een beetje tegen. In de series blijft hij dan met zijn spike hangen op de balk. Valt vol op zijn heup in de waterbak. En strompelt niettemin naar de zege in de series. Maar ja, in de finale van de 5000, die de dag later is, heeft hij daar wel echt heel veel last van. Er zijn ook allerlei beelden dat je hem over de finish ziet strompelen en over zijn heup ziet wrijven. Hij verliest van zijn landgenoot Ritola en is eigenlijk kapot. Maar er komt nog 1 finale, dat is die steeple-finale. En Nurmi is Nurmi. Inmiddels 8-voudig kampioen. Nee, inmiddels 9-voudig Olympisch kampioen. Iedereen kijkt naar hem, of hij nou geblesseerd is of niet. En van dat gegeven maakt hij gebruik om zichzelf legendarisch te maken in Finland. En een andere Fin te laten winnen. Toivo Lukkola gaat er als een gek vandoor. Maar alle andere atleten in die race zijn vooral bezig met wat Nurmi doet. Mm-hmm. Want dat is de grote favoriet. En Nurmi doet niks. Sterker nog, hij gaat op kop lopen en hij drukt de tempo. Lukkola wint eenvoudig. In de laatste ronde neemt Nurmi afstand en sleept en passant een derde Fin mee. Neemt een derde Fin mee op sleeptouw. Zodat Finland 1, 2 en 3 wordt op de 3000 meter steeplechase. Nou, voor zover Nurmi nog geen legende was, wordt hij dat nu wel in Finland. En met recht dus de grootste van een generatie vliegende Finnen. Die zijn carrière, prachtige individuele carrière afsluit. Met zijn land nog 1 keer een fantastisch groot cadeau te geven. En dat is belangrijk, want wij zeiden vorige week al bij Femke Bol als cultureel fenomeen. Atletische prestaties zijn natuurlijk 1 ding. Maar om een legendarische status te krijgen, dat vereist vaak ook een culturele factor. Die je zelf misschien wat minder kunt beïnvloeden. Mm. En daarvoor is het ook wel weer goed om even terug te gaan naar dat tijdsgewricht. Want Finland was tot en met de Eerste Wereldoorlog namelijk onderdeel van Rusland.
Ja.
Maar naast Oostenrijk en Duitsland hoorde ook Rusland tot de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. En breekt de Februari-revolutie uit en verklaart Finland zich onafhankelijk van Rusland. Op 6 december 1917, dus 3 jaar voor de Spelen en de start van de zegenreeks van Paavo Nurmi. Nou, wat is nou de reden waarom Nurmi die legendarische status heeft bereikt? Waarom kent iedereen hem in Finland nu nog steeds? Waarom word je geband from Finland als je de naam Paavo Nurmi niet kent? Ja, atletiek was voor de Finnen in die tijd een manier om zichzelf als piepjonge natie eigenlijk te doen gelden, te presenteren aan de wereld.
Heeft ze smoel gegeven.
Dus die vroege successen hebben de atletiek super geliefd gemaakt. En van de vliegende Finnen met Paavo Nurmi voorop echt nationale helden en symbolen. Misschien nog wel het beste, denk ik, te vergelijken met Johan Cruijff bij ons. Ja.
Wow.
Paavo Nurmi in het Instagram Museum.
Wat een verhaal. Het Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. @chefsdemission. Heb je nou suggesties? Stuur ons dan even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
Ja, deze week vroeg luisteraar Tom Benjamins bijvoorbeeld om aandacht voor hoogspringer Javier Sotomayor uit Cuba. En daar gingen onze hartjes alvast heel veel sneller van kloppen. Dus merci Tom, die gaat op het lijstje.
Gaan we naar de week die gaat komen, Willem. Waar gaan we naar kijken?
Ja, een drukke week weer. De finale van de Diamond League is aankomende zondagavond volgens mij. In Eugene, Oregon. Dus het wordt wel een latertje. Net aangekondigd, Jacob Ingebrigtsen, Femke Bol en Kiep Yegon doen mee. Dat is, die deelnemerslijst blijft altijd lang geheim. Zeker aan het einde, een raadsel. Zeker aan het einde van het seizoen als sommigen alweer op vakantie zijn. We hadden het Femke Bol gegund, maar kennelijk gaat ze nog 1 keer lopen. Zondagavond om 9:45 loopt Femke Bol de 400 meter horde.
En te zien op Ziggo Sport.
Ja.
Dan hebben we ook nog, daar zal jouw hartje sneller van gaan kloppen, het World Skateboarding Tour in Lausanne.
Zeker.
Jouw zoon skateboard, weet ik. Erg leuk. Onderdeel van de Road to Paris. Want de skaters kunnen daar punten verdienen voor de kwalificatie. Vrijdag zijn de halve finales en zaterdag de finales. Je kunt die wedstrijden streamen op het Olympic Channel via olympics.com. En via de officiële Olympics app.
Ja, die moeten we ook maar even downloaden.
Dat denk ik ook.
Er staan veel livestreams, met name van die kleinere sporten. Die worden dan via die Olympics app gestreamd, zodat je ze kunt volgen.
Zin in.
In Chefs de Mission doen we volgende week een deep dive in de Olympische Spelen van Amsterdam 1928. We hadden het net al eventjes over het Olympisch Stadion. Tevens de enige Olympische Spelen die ooit in Nederland werden gehouden. Ook al is het wat vaker geprobeerd om ze hier naartoe te krijgen. Fun fact, Nienke. Wist je dat jouw geliefde kaatsen daar een van de demonstratiesporten was?
Dat was mijn kans geweest.
Dit was je kans geweest.
Ja, nog meer dan het roeien.
80 jaar te vroeg geboren. Te laat geboren. Sorry.
Leuk voor mijn paken was het geweest. Dit was aflevering 2 van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Inke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Wil je reageren? Je vindt ons en het Chefs de Mission Museum via @chefsdemission op Instagram. Geef ons daar ook alsjeblieft je tips voor mooie onderwerpen waar we het absoluut eens over moeten hebben in deze podcast.
En vond je dit nou leuk? Abonneer je dan op de feed. Dan bezorgen we nieuwe afleveringen wekelijks bij je thuis. En tip de show eens aan een paar vrienden en bekenden. Het zorgt er vooral voor dat meer mensen Chefs de Mission ontdekken. En dat is ook leuk voor jou. Want zo groeit bij iedereen, ook in jouw omgeving, de voorpret richting de Spelen. En dat is wat we willen.
Mocht dit nou de eerste aflevering zijn die je luistert, dan hebben we een verrassing voor je. Aflevering 1 was ook heel leuk. Daarin kijken we terug op de gouden race van Ellen van Lange in Barcelona. Bespreken we de kansen van Femke Bol. Was echt leuk, al zeggen we het zelf.
Leuk, ja. Nou, met de Olympische groetjes van uw chef de mission. En tot de volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.